We gaan naar de Heer in een ogenblik van stil gebed. Ook vanavond zijn we bij elkaar gekomen rondom de Heer Jezus, onze Heiland. Het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur, te midden van dit samenzijn. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten nog, als het kan staan. We gaan naar de Heer toe en we willen een volle zegen vragen en ons uitstrekken naar Hem. We willen U danken, Vader, dat we andermaal aan deze plaats mogen vergaderen. Rondom U, Heer Jezus. Om U, Vader, Zoon en Heilige Geest, de lof en de dank, de eer en de aanbidding toe te brengen. En als we dat doen hier in onze liederen, in de gebeden, in het orgelspel, het pianospel, dan weten we, het is allemaal ten dele. Het is allemaal nog zo onvolmaakt. Maar we weten ook, Heere, als we straks zullen staan voor uw troon, dat we dan op volmaakte wijze u de lof en de eer en de aanbidding mogen toebrengen. We prijzen uw naam. We bidden een volle zegen, Heere, voor dit samen zijn. Wilt u spreken door uw woord hierin en wilt u door uw geest ook dat woord toepassen op ons aller hart. En ons gebed is ook voor deze avond dat uw naam zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt, want daar gaat het om. Het gaat om u alleen. En we bidden hierin, wilt u het zo maken dat we niet alleen dat woord horen, maar ook dat woord aanvaarden en in het geloof onze handen daarop leggen, zodat het ook tot openbaring komt in de praktijk van het leven van alle dag. Heere, zegen ons. Zegen ook diegenen die hier graag hadden willen komen, maar door omstandigheden of hoe dan ook door ziekte verhinderd zijn. Zegen hen waar ze zich bevinden, Heere. Ook zij die moeten werken, wil hen veel genade schenken. Zo zien we op naar u en we verwachten het van u, ja, van u alleen. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen, 168 uit de Johan de Heerbundel. Jee. Broeders en zusters, we gaan een stukje lezen uit Gods woord. En dat vindt u opgetekend in het evangelie van Matteüs. Ik had een heel ander thema in mijn hoofd en in mijn hart. Maar misschien een uur hiervoor liet de Heer me dit zien. En liet me ook duidelijk zien, daar moet je vanavond maar over spreken. En het is eigenlijk ook weer een foto van het plan van God wat we hier weer tegenkomen. Zoals we dat vanmorgen zagen in de Hebreeënbrief. Matteüs 8 en ik lees de eerste 17 versen. Daar staat in Matteüs 8... Nadat hij, dus de Heer Jezus, nu van de berg was afgedaald, de berg van de zaligsprekingen, volgden hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot hem en viel voor hem neer en zeggende: Heere, indien gij wilt, kunt ge me reinigen. Hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. Hebt u dat machtswoord, hè? Ik wil het, word rein. Terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zei tot hem: Zie toe dat ge dan niemand zegt. Maar ga heen, toon u aan de priester, offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot de getuigenis. En toen hij nu een Kapernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zei: De Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal ik komen om hem te genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zei: De Heere, ik ben niet waard dat ge onder mijn dak komt. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen. Tot de andere: Kom, en hij komt. En tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanleggen, liggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknars. En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag die schoonmoeder met koorts te bed liggen. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar. En ze stond op en diende hem. En toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hen. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij alle, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja. Toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Tot zover de schriftlezing en de Heere zegen ook de overdenking van dit kostelijk woord. Ja, ik had een lied opgegeven aan jullie beiden. En ik wil een ander lied laten zingen. Er werd net een lied over het bloed gezongen en dat kwam er helemaal niet uit. En ik dacht, laten we dat maar naar het andere lied zingen. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En dan de versie van uit opwekking, want dat melodietje is wat opgewekter. En dan onder het zingen van het lied mag wel even veranderen. Ja, dacht ik wel. Onder het zingen van dit lied hebt u het voorrecht om uw gave af te zonderen voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En de tweede gave is bestemd voor het gebouwfonds. De Heren zegen u en uw gave. En dan zingen we dat prachtige lied. Amen. We wachten wel op je, Maarten, ja. Broeders en zusters, lieve vrienden, gemeente, ik heb met u de eerste 17 versen van hoofdstuk 8 uit het Matthäus-evangelie gelezen. En toch willen we ons in hoofdzaak vanavond bepalen bij de eerste 4 versen. De reiniging van de melaatse. En misschien zegt u, waarom dan die 17 versen gelezen? Dat hoeft dan toch niet? Wel, ik heb die 17 versen met u gelezen om, als u dat nog niet hebt, een inzicht te geven in de goddelijke rangschikking van het Matthäus-evangelie. Matthäus, het tekent ons de Heer Jezus als de koning. Niet de koning van de kerk, maar de koning die kwam voor Israël. De koning die ook verworpen werd door Israël. In tegenstelling met Lucas. Lucas laat weer een andere foto zien van de Heer Jezus. Lucas toont ons de Heer Jezus als de zoon des mensen. En Marcus laat de Heer Jezus zien als de dienstknecht, als de slaaf. En Johannes mag in het bijzonder de nadruk leggen op Jezus, de Zoon van God. 4 foto's en daarom is de rangschikking van de feiten in elk evangelie dan ook geheel verschillend. Dat is helemaal niet met elkaar in tegenspraak, zoals de moderne theologie dat beweert, maar het heeft een bedoeling. In Matthäus 5 tot 7 wordt ons getekend de Heer Jezus. Dus in Matthäus 5 tot 7 wordt ons getekend de Heer Jezus, de koning der Joden, die zijn koninklijke wetten proclameert. Dat is de zogenaamde bergrede. Wetten die straks volkomen in werking treden in het duizendjarig rijk. Dat zijn de wetten dus voor het koninkrijk. Geen wetten voor de gemeente hoor, maar voor het koninkrijk. En in hoofdstuk 8 daalt de koning nu de berg af. Dat hebben we gelezen. En het eerste wat hij tegenkomt is een melaatse. Deze melaatse in dit verband is een type van het volk van Israël. Jesaja 1, vers 5 tot 6, daar zegt de Heere van Israël: het gehele hoofd is ziek. Het gehele hart vol krankheid. Van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf. Wonden, striemen, verse kwetsuren die niet uitgedrukt zijn, nog verbonden. Dat is de foto van Israël. Wel, die man is dus een beeld van geheel Israël. En nu openbaart zich de Heer Jezus aan deze melaatse. Hij openbaart zich als de Ik Ben. Als Yahweh Jezus. Exodus 15 wordt hier vervuld. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Hij raakt hem aan. En dan is het vervolg is duidelijk. In vers 4, de Heer komt zich als koning openbaren, als de Messias. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij, die melaatse, die nu gereinigd werd door de Heer Jezus, had zich aan de priester moeten tonen, maar we horen verder niets. De priester was in het oude verbond de man die tussen de Heer God en de mens instond. Hij was de representant van het Joodse volk bij de Heer. Deze priester had het moeten uitschreeuwen toen hij die gereinigde melaatse zag. Loof de Heer. De Heer heeft zijn volk bezocht en naar zijn volk omgezien. Jaweh, de Ik Ben is onder ons. Maar niets van dit alles. We horen niets. Integendeel. We lezen juist dat de Heer Jezus als koning is verworpen. Juist door de overpriesters en de schriftgeleerden. En daar komt het dus. Vanaf vers 5 zien we nou dat plan van God beschreven. Daar zien we Gods plan, hoe God verder gaat. Want in vers 5 komt die knecht, die hoofdman, naar de Here toe. Dat is een heiden. De knecht, de hoofdman. En dan lezen we, broeders en zusters, dat die hoofdman gereinigd wordt. Die hoofdman is een beeld van de gemeente die er tussenin geschoven is. En dan staat er die knecht van die hoofdman genas juist op dit uur. Dat is een uur van de genade. Dat is een uur wat nu al 2000 jaar duurt. Maar straks is dat uur voorbij. Die knecht genas juist op dat uur. En als die knecht genezen is, als straks de gemeente voltallig is, ik heb het u vanmorgen ook gezegd, dan gaat God door met wie? Met Israël. Daar komt u het weer tegen. En dan staat er in vers 14, en Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts te bed liggen. Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar. Ze stond op en diende hem. U weet misschien wel dat Petrus is de apostel door God aangesteld, de apostel voor Israël, voor de Jood. De apostel Paulus is de apostel voor de heidenen. De apostel voor de Joden is Petrus. Petrus, zijn schoonmoeder, hij had een schoonmoeder, Petrus was dus getrouwd. Zijn schoonmoeder lag met koorts te bed en hij vat haar hand en de koorts week. Dat is het beeld van Israël wat straks volkomen zal ontwaken. En wat gebeurt er dan? Ook dat heb ik u vanmorgen gezegd. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem. Hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij alle. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide, hij heeft onze zwakheden op zich genomen. Onze ziekte heeft hij gedragen. Dat gaat dan gebeuren. Dan breekt het duizendjarig rijk aan, broeders en zusters. En dan zal niemand zeggen, zo zegt mijn Bijbel, ik ben ziek. Want dat is er niet meer bij. Ziekenhuizen die kunnen ze sluiten en de doktoren hebben niets meer te doen. Maar die zijn er dan ook niet meer. Die zijn niet meer nodig. We gaan nu terug naar die eerste vier versen. Dit was even het aanloopje dat u die foto ziet. Naar de reiniging van de Melaatse. U begrijpt natuurlijk wel, die Melaatse is natuurlijk niet alleen een beeld van Israël. Maar door de gehele Bijbel heen is melaatsheid een beeld van de onreinheid. Een beeld van de zonde. En we kunnen voor het woord melaatsheid een ander woord verzinnen. Maar melaatsheid is melaatsheid en zonde is zonde. De melaatsheid is een vreselijke ziekte. Eigenlijk ongeneeslijk. Zoals de melaatsheid met een kleine kiem begint en voortvreet en het gehele menselijk lichaam aantast, zo is het ook met de zonde. En het gaat steeds verder. Het loon wat de zonde geeft, zegt de Bijbel, dat is de dood. Nou waren er voorschriften voor de melaatsie in Israël. God heeft voorschriften gegeven. Bijvoorbeeld in Leviticus 13, vers 45. Als u dat even met mij op wil zoeken, en houd dat boek Leviticus dan even open. Leviticus 13, vers 45. Voorschriften voor de melaatsie. Daar staat in vers 45, als er iemand melaats was. Leviticus 13, vers 45. De klederen van de melaatse die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd zijn. Zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en roepen: onrein, onrein. Dat waren de voorschriften. Die mensen moesten roepen als ze andere mensen naderden: onrein. In de dagen van de Heer Jezus liepen de laatste met een ratel in de hand. Onrein, onrein. Ze moesten ook buiten de lege plaats verblijven. Buiten de gemeenschap met het volk van God. Buiten de gemeenschap met God eigenlijk. Melaatse waren paria's, uitgestotenen, zonder hoop. Nieuwtestamentisch, zonder hoop, zonder God, zonder Christus, gedoemd om te sterven. Over hun leven lag het oordeel van de wet en de samenleving. Zie daar, het beeld van de mens zonder God, de zondaar, de onreine, de verwerpelijke. En wanneer kon zich nu zo'n patiënt, het waren patiënten, wanneer kon zo'n patiënt nou tot de priester komen om gereinigd te worden, om verklaard te worden door de priester dat hij rein was? Wel, dat vindt u ook in Leviticus 13 en ik dacht in vers 12. In vers 12 van Leviticus 13. Daar staat: en indien de melaatsheid sterk uitgebroken is in de huid en de melaatsheid de gehele huid van de aangetaste bedekt van zijn hoofd tot zijn voeten, zover de priester ziet en de priester beziet hem en het blijkt dat de melaatsheid zijn gehele lichaam heeft bedekt, dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is geheel wit geworden. Hij is rein. O, wat wonderlijk, broeders en zusters. Op het ogenblik dat die man helemaal melaats was, werd hij rein verklaard. Dat was natuurlijk niet met die melaatse die door de Heer gereinigd werd, maar dat was toen. Op het ogenblik ook dat een mensenkind, een zondaar, zijn toestand gaat zien en erkent: ik ben onrein, ik ben melaats van mijn voetzool tot mijn schedel toe. Op het ogenblik dat de zondaar zijn ellendige toestand bemerkt en gaat zien wat hij of zij is in de ogen van een heilig God. Wel, als het zover is met een mensenkind en je komt naar de grote priester toe, dan kan je volkomen gereinigd worden. Zodra een zondaar zijn ware plaats inneemt, als een volslagen, verlorene en schuldige, als iemand in wie niet het minste plekje is dat Gods reine ogen kunnen aanzien, zodra hij erkent dat het onmogelijk erger met hem kan worden, dan is er onmiddellijk volkomen goddelijke genezing, goddelijke reiniging. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En wat zien we nu, broeder en zuster? In Leviticus 14, daarom zei ik, hou hem even open, dat de rest met die reiniging allemaal in de eerste plaats van Gods kant komt. Een wonderbaar typologie. Er staat in hoofdstuk 14 van Leviticus 14, in vers 3, daar staat: en de priester, vers 3, zal uitgaan buiten de legerplaats. Wanneer de priester hem beziet en het blijkt dat de plaag der melaatsheid genezen is, van de melaats is geweken, dan zal de priester gebieden voor hem die gereinigd wordt, moet worden, twee levende, reine vogels te nemen. Sederhout, scharlaken en hyzoop. En de priester zal gebieden de ene vogel te slachten boven een aardepot met levend water. En de levende vogel echter zal hij nemen benevens het zederhout, het scharlaken, de hyzoop, en hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is. En hij zal hem, die van de melaatsheid gereinigd moet worden, 7 maal besprenkelen en hem reinigen. En de levende vogel zal hij in het open veld laten wegvliegen. Wat wonderlijk. Let wel, we hebben het gelezen in vers 3. De priester verlaat de legerplaats om naar de melaatse toe te gaan. Er staat niet in de eerste plaats dat de melaatse zal uitgaan naar de priester, maar de priester. De priester wordt geroepen. En die melaatse kwam niet in aanmerking om naar de priester toe te gaan. Bij de melaatse was geen sprake van een gaan of een doen. Hij moest alleen maar erkennen dat hij onrein was. Van zijn voedsel tot zijn schedel toe. Dat bekend maken aan de priester. Deze melaatse kon en mocht niets doen dan alleen de priester het werk te zien verrichten, waardoor hij volkomen gereinigd zou worden. Let wel, ik wil het benadrukken, de priester deed alles en de melaatse niets. Ik wil dat benadrukken. Er staat in de Efezebrief, in Efeze 2 vers 8, door genade zijt gij behouden. Door het geloof, dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Let wel, de priester verliet de lege plaats en gaat de woestijn in, de melaatse tegemoet. God in zijn onbegrijpelijke liefde, we weten het, is afgedaald. In de persoon, we hebben het vanmorgen gezegd, van de grote Abel, de Heer Jezus Christus. Hij is afgedaald naar deze woestijn, om naar u en mij, om naar ons melaatse om te zien. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En dat is wonderbaar, maar er was nog veel meer nodig. Er was veel meer nodig dan de zending en de vleeswording van de Heer Jezus. Er was meer nodig dan het kerstfeest. Ja, het kerstfeest is wonderbaar. Maar als er geen Goede Vrijdag, als er geen paasfeest en Pinksteren op was gevolgd, was het voor niets. Wat zou het ons gebaat hebben als alleen de Heer Jezus hier had rondgewandeld? Als het woord vlees was geworden en een tijdje hadden de mensen de Heer Jezus mogen aanschouwen. Het zou immers de melaatse weinig gebaat hebben als de priester alleen buiten de legerplaats was gegaan om zijn ellendige toestand te bezien. Van jongen, wat zie je eruit, jongen? Wat ben je er ellendig aan doen? Het had me niet geholpen. Weet je wat nodig was? Daar hebben we ook van gezongen. Bloedstorting. Bloedstorting was absoluut nodig. Want zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Geschiedt er geen reiniging. Hebreeën 9 vers 22. God zond zijn zoon om buiten de legerplaats voor ons te lijden en te sterven. Buiten de legerplaats van Israël was de woestijn, waar de boze geesten, zo zegt de Bijbel, rondhuppelden. De zondebok werd dan ook in de woestijn gedreven naar de demon Azazel, de Satan. Oh, wonderlijk. Zo heeft de Heer God, zover het oosten van het westen verwijderd is, onze schuld en zonde weggedaan. Doch ook heeft hij verkondigd aan de machten van de duisternis dat Satans macht op Golgotha is verbroken. Hij, de Heer Jezus, de grote priester, heeft de overheden, de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Colossenzen 2 vers 15. De Heer Jezus heeft eigenlijk de duivel in zijn hemd gezet op Golgotha. De grondslag over de heerschappij van de zondaar bestaat dus nu niet meer. De priester ging uit, ja. Maar hij had iets bij hem. Hij had iets bij hem. We hebben het gelezen. Een aardepot met levend water. En twee reine vogels. Ja, wat stelt dat allemaal voor? Oh, de Bijbel is toch zo'n wonderlijk boek. Die aardepot met levend water stelt voor de reine wandel van onze geliefde heiland. Want ons lichaam, 2 Korinthe 4, is een aardevat. En hij heeft dat lichaam van u en mij aangenomen, uitgenomen de zonde, zegt de Hebreeënbrief. Zijn aardse vat was gevuld met levend water. Wie van mij drinkt, zal een eeuwigheid niet dorsten, zo zei de heiland. Hij heeft de dienstknechtgestalte aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Hij was de reine, de volmaakte, de zondeloze. Hij heeft geen zonde gedaan, hij heeft geen zonde gekend. Maar hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat hij door één offerande ons voor altijd zou volmaken die geheiligd worden. Hebreeën 10, vers 14. En dat vinden we nu getypeerd in die twee reine vogels. Twee reine vogels. De vogel stelt voor vrijheid. Wel, de Heer Jezus kan ons volkomen vrijmaken. De vogel is een hemeldier. In hem zijn we ook geroepen tot het hemelburgerschap. Wat gebeurt er nu? De ene vogel wordt geslacht boven die pot met levend water. Toen onze heiland, de Heer Jezus, de dienstknechtgestalte had aangenomen, is hij gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Boven het aardevat, het einde van zijn aardse loopbaan, stond het kruis. Het bloed werd gestort. Hij werd gekruisigd in zwakheid, 2 Korinthe 13. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Deze geslachte vogel stelt dus voor het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Maar het waren twee vogels. Deze beide vogels, allebei rein, zijn identiek. Ze behoren bij elkaar. In vers 6 hebben we gelezen: de levende vogel werd losgelaten. Want die levende vogel stelde de Heer Jezus voor, niet in zijn lijden en in zijn sterven, maar in zijn opstanding, in zijn triomftocht naar de hemel. Let wel, de levende vogel was gelijkvormig aan de dode vogel. Want die levende vogel werd ook in bloed gedompeld. De levende vogel werd pas losgelaten nadat de andere vogel geofferd was. Broeder en zuster, de Heer Jezus, onze heiland, kon pas zijn triomftocht beginnen door de hemelse gewesten, toen hij het teken had aan zijn handen en aan zijn voeten en zijn doorboorde zijde voor jou, voor u en voor mij. De onreine, de melaatse. Toen kon hij het tonen aan de Vader. Door zijn opstanding en zijn hemelvaart weten we dat de Heer Jezus voor ons alles, maar dan ook alles, heeft verzoend. Door zijn opstanding heeft hij verklaard, zegt de Romeinenbrief, heeft hij verklaard Gods Zoon te zijn in kracht. Romeinen 1, vers 4. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij, met het bloed, is hij het heiligdom daarboven binnengegaan. O, de schrift verzekert mij en ook u dat de Heer Jezus aan het kruis de last van mijn zonde, van uw zonde droeg. En diezelfde schriften verzekeren mij en u dat hij uit het graf verrees zonder één van die zonden. Zie daar de prachtige symboliek van de geslachte en de levende vogel waardoor de melaatse gereinigd werd. Ja, ik moet eindigen. Maar samen met de levende vogel werd er nog iets anders in het bloed van het offerdier gedompeld. Er staat in vers 6 dit. In vers 6, de levende vogel echter zal hij nemen benevens het cederhout, het scharlaken en de hyzop. En hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is. Cederhout. Cederhout is een beeld van alles wat edel en verheven is. En scharlaken is een beeld van de menselijke grootheid en eer. En hyzop is een beeld van de hartstocht en de lage zonde. Dit alles werd gedompeld in het bloed. En daarna mocht die vogel wegvliegen. En werd de melaatse 7 besprenkeld met het bloed. Onze zonde, prijs zijn naam, zijn verzoend aan het kruis. Dat wil zeggen, onze gehele oude mens van cederhout, van scharlaken en van hyzop is volkomen genageld aan het kruis. Mijn Bijbel zegt, zo is er dan geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die zich hebben laten besprenkelen met het kostbaar bloed van het offer. Zoals de melaatse besprenkeld werd in vers 7 hebben we dat gelezen. Het kruis betekent het einde van alle grootheid en heerlijkheid van deze wereld. De Galatenbrief zegt in Galaten 6 vers 14. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Ik lees nog heel even verder, dat kan nog wel even. Er staat in vers 8 tot 10. En hij die gereinigd moet worden, zal zijn klederen wassen, al zijn haar afscheren, zich in water baden. Hij zal rein zijn en daarna zal hij in de legerplaats komen, maar 7 buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag zal hij al zijn haar afscheren, zijn hoofd, zijn baard, zijn wenkbrauwen, al zijn haar zal hij afscheren, zijn klederen wassen en zijn lichaam in het water baden en hij zal rein zijn. Wel, alles heeft tot nog toe de priester gedaan. Alles is volbracht, verzoend, gereinigd, gerechtvaardigd. Onze positie is verlost, geheiligd. En nu komt deze bijzondere positie ook naar buiten. Het kan niet anders. De wassing en het afscheren van het haar is een symbool waarvan? Van de heiligmaking, want dat hoort erbij. Dat is aan elkaar verbonden. Rechtvaardigmaking en heiligmaking, dat hoort bij, onlosmakelijk bij elkaar. Alle herinneringen uit de tijd van de melaatsheid moesten verdwijnen. Het zou toch dwaas zijn als deze melaatse na zijn reiniging dezelfde vieze kleren zou aantrekken uit de tijd van zijn afschuwelijke ziekte. Onmogelijk. Ach, u moet het maar lezen in het Nieuwe Testament in Colossense 3. Daar wordt duidelijk gezegd, leg dan af. Leg dan af al die vuiligheid. Leg dan af al die oude kleding. En doe de nieuwe kleding, de kleding aan die bij de nieuwe mens past. We zijn nu gerechtvaardigd. We zijn ook nu geroepen tot heiligmaking. De wassing in het water, ja, ik kan het niet anders zien, stel toch de doop voor. De doop voor. De begrafenis van de oude mens. Ik kan het niet helpen. Het is de Bijbelse volgorde. Eerst de Heer zijn werk laten doen. En daarna hem belijden. 7 dagen moest hij nog buiten blijven. En in vers 10 lazen we op de 8e dag, dat is de dag van de opstanding, mocht hij de tent in. Ik zei, we zijn de wereld gestorven, maar wat meer, in hem zijn we ook opgestaan. O broeders en zusters, 7 dagen. We moeten nog 7 dagen wachten. En straks breekt ook die 8e dag aan. Dan zullen we dat verheerlijkt lichaam ontvangen. En dan mogen we de tent in. De woning daarboven. En we zullen altijd bij en met de Heere zijn. O, geprezen zij zijn naam. Ik wil hier eindigen, maar ik nodig u uit om dat gedeelte nog eens te lezen thuis. Uit Leviticus 14 en dan ook even verder te lezen. Want dan ziet u dat de Heere in de vorm hier van de priester zorgt dat de melaatse ook gereinigd en geheiligd verder kan leven. Zijn oren en zijn handen en zijn voeten worden besprenkeld met bloed en met olie. Ik heb u dit getoond om u te laten zien dat de Bijbel zo'n wonderlijk boek is, waarin we zoveel kunnen ontdekken en zoveel kunnen zien, waarin we ook, we hebben het ook vanmorgen gezien, Gods weg mogen zien. Die hij gaat met zijn kinderen, met zijn volk, met de gemeente. God gaat verder. Maar ik kan u dat laten zien. Maar wat heb je er nou aan als je nog nooit bij Golgotha bent geweest? Dan heb je er toch niks aan? Bent u alle bij Golgotha geweest? Is dat moment er geweest in uw leven, in jouw leven? Dat je gekomen bent met je schuld, met je zonde, bij de Heer Jezus. Als je dat nog nooit hebt gedaan, kom dan maar vanavond. Zomaar. Zoals ik ben, ja anders niet. O Lam van God, ik kom. Amen. Zullen we ook weer stil zijn voor het aangezicht van God. Ja, Heere, we willen stil zijn voor uw aangezicht. Als we die wonderlijke beelden mogen zien die ons naar ons toekomen vanuit het Nieuwe Testament en vanuit het Oude Testament, dan kunnen we alleen maar in aanbidding neerbuigen. En u de lof, de dank en de aanbidding toebrengen. We willen stil zijn voor uw aangezicht. We hebben elkaar ook genodigd, Heere. O, als hier iemand is, een man of vrouw, een jongen of meisje, die u niet kent, dan bid ik u als uw dienstknecht, laat hij of zij dit kerkgebouw niet verlaten. Zonder te zijn gekomen aan uw doorboorde voeten. Want het leven, het echte leven, het gereinigd leven, dat begint aan uw voeten bij Golgotha. Dank u, Heere, voor dit samen zijn. Dank u voor uw kostbaar woord. Dank u, Heere, dat u het met ons volhoudt en dat u verder met ons gaat. U legt uw handen op ons, ook soms als we het niet meer zien zitten. U staat altijd klaar. U bent de getrouwe. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. We gaan 995 zingen uit de bundel. 995. Wees stil voor het aangezicht van God. Het was voor mij een vreugde om u ook vandaag met het woord te mogen dienen. En u iets vanuit Gods woord mee te geven. Na de zegen willen we nog met elkaar dat aloude gezangvers zingen. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. Ik wil u vragen om op te staan van uw zitplaatsen. We mogen ons hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis. Samen ons uitstrekkend naar zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heere Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven, totdat de Heere Jezus komt. En ieder die hem verwacht, zeg met mij amen. Ja, we willen met de zegen naar huis. Ja. En die hebben we gehad. En nou wilde u nog even het naspel geven. En dat is goed. We hebben het iets anders gedaan. En ik was zelf een beetje de volgorde kwijt, maar het ging krachtig. Fijn. Maar dan moet ik nog naar voren toe lopen. En een man van 81 jaar kan dat niet meer zo vlug, dacht ik, ja. Ja, weet ik.